وخير خلق الله رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام.
Hey, السلام عليكم. Welkom bij de zesde aflevering van Ramadane. Vandaag gaan we het hebben over een docent zijn tijdens de Ramadan en tijdens de quarantaine. Ik ga hierover in gesprek met
Mariam.
Vervolgens zal Nejim zijn verhaal met ons delen. En daarna wordt er afgesloten met een prachtige recitatie van Bilal. Geniet ervan. Welkom allemaal. Vandaag gaan we het hebben over docent zijn tijdens de Ramadan en tijdens de quarantaine. Ik ga vandaag in gesprek met Mariam. En Mariam is vandaag hier met mij. Dus Mariam, kun je jezelf even voorstellen alsjeblieft?
Yes, hey allemaal. Ik ben Mariam Haru. Ben 24 jaar oud. Ik ben inmiddels 3 jaar lang docent op het Avicenna College. Ik ben Engels docent. Voornamelijk geef ik alleen bovenbouwles. Ik geef zeg maar 3 basis- en kaderles. Ook tweedejaars geef ik de les, maar dat zijn wat minder klassen zeg maar, dan bovenbouw. Dus dat is zeg maar wat ik doe. Daarnaast hou ik heel erg veel van reizen. Dus dat probeer ik ook zeg maar zoveel mogelijk te doen. Wat gelukkig ook lukt, omdat ik dus best wel veel vakanties krijg van werk. Dat is eigenlijk leef gewoon nog woongenoot bij mijn ouders. Ik heb 1 zus, die is een apotheker. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik nu aan het doen ben.
Oké, bedankt voor je introductie. En je zegt dat je docent bent, want hoe lang ben je dat al?
Dat ben ik nu dus inmiddels 3 jaar.
Oké, precies. Want hoe ben je begonnen? Hoe ben je daar gekomen?
Nou, in principe was het eigenlijk niet mijn eerste keus om docent te worden. Ik heb zeg maar HAVO gedaan. Was op mijn 16e klaar met de HAVO, omdat ik een vroege leerling ben. Ik ben in augustus geboren. Dus op mijn 16e was ik klaar. Maar ja, je kan je natuurlijk voorstellen dat je op je 16e niet echt makkelijk een keuze kan gaan maken van wat je nou eigenlijk wil gaan doen. Nou, zoals ik al zei, ik heb dus een zus. Die deed toen al zeg maar, de opleiding farmacie. Dus toen gaf ze mij eigenlijk al binnen de HAVO aan van joh, doe natuur en gezondheid. En ga dan ook iets doen met de gezondheidssector. Zeg maar, sector. Toen dacht ik van, oké, interessant. Wat ga ik dan doen? Nou, op een gegeven moment ging ik eigenlijk een beetje een paar opleidingen bekijken. En er was een nieuwe opleiding, weet ik nog. En dat heette Life Science. En dat was een Engelstalige opleiding ook. Maar dat was zeg maar niet te doen in Rotterdam. Dus dat was toenertijd op de Hogeschool Utrecht alleen beschikbaar. Dus dat is eigenlijk een soort van laboratoriumtechniek. En dan mag je zelf eigenlijk daar ook nog in kiezen welke richting je op gaat. Dus je kon zeg maar een beetje scheikunde kant op gaan. Natuurkunde kant of juist de biologische kant op gaan. Dus dat vond ik ook heel fijn dat ik daaruit nog eigenlijk mocht kiezen. Want zoals ik al zei, het is best wel lastig om op je 16e meteen een keuze te maken. Nou, toen ben ik eigenlijk dat gaan doen eerst. Dat heb ik 1,5 jaar lang volgehouden. En op een gegeven moment dacht ik, ja, het is toch niks voor mij. Want je zit eigenlijk heel de dag in een laboratorium te werken. Dus ik dacht, ik wil toch wat meer sociaal hebben. Dus toen ging ik eigenlijk weer op zoek naar wat anders. Was ik gestopt met school. 1,5 jaar lang thuis gezeten. Wel gewerkt, als bijbaantje natuurlijk. Dat had ik zeg maar dan wel. Maar goed, toen ging ik dus in de tussentijd goed nadenken over wat ik wil gaan doen. Nou, toen kwam ik eigenlijk op allerlei verschillende sociale opleidingen. Maar docentschap sprak mij dan het meeste aan. Omdat je dan toch wel, ja, het geeft je voldoening, dacht ik. Bij vooraf dacht ik van, joh, dat zal me wel voldoening geven. Want je gaat zoveel kinderen helpen om iets moois te maken in hun leven, eigenlijk. Dus op een gegeven moment heb ik er dus voor gekozen om docentschap in te gaan. Toen zat ik ook nog weer te twijfelen van, joh, word ik dan docent biologie? Word ik docent scheikunde? Of ga ik wat anders doen? Nou ja, dat vond ik eigenlijk allemaal niet echt interessant meer, omdat ik het al een beetje had gehad. Dus toen dacht ik van, nou, ik ga gewoon Engels doen, omdat ik best wel goed erin ben. En het is internationaal ook te gebruiken, zeg maar. Dus mocht ik ergens later willen werken in het buitenland, dan kan dat gewoon met Engels. Dus toen dacht ik, nou, om die mogelijkheid open te houden, ga ik gewoon daaraan beginnen. En dat was voor mij ook heel makkelijk, omdat ik natuurlijk ook Engelstalige opleiding had gedaan. Dus dat sloot ook wel netjes aan. Dus zodoende ben ik eigenlijk op Engels gekomen.
Oké, netjes. Nee, wat ik heel erg hoor, is dat jij dus echt van het experimenteren bent. Van, je wilt heel veel weten, je wilt heel veel zien. En dat is echt iets moois. En inderdaad, het is wel grappig dat je van al die dingen die je dan hebt geleerd, dan toch bij Engels terechtkomt. Iets waar je eigenlijk misschien niet eens in de eerste instantie aan had gedacht. Dus dat is wel echt tof om te zien. Ik heb wel een vraag, though.
Dankjewel.
Ja, geen dank hoor. Wat ik me altijd afvraag is, hoe kies je wat voor soort leerlingen je les gaat geven? Wat voor soort leeftijd en hoe kies je dat eigenlijk?
Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Het is niet zozeer een keus eigenlijk. Het is, ja, je komt zeg maar ergens binnen en dan kijk je natuurlijk wat het aanbod daar is op een school. Sommige scholen hebben alleen een docent nodig voor HVWO. Sommige scholen hebben per se iemand nodig voor de VMBO-afdeling. Wat bij mij ook zelf was, kijk, vooraf zeg maar dat ik dus ergens begon met werken, heb ik eigenlijk verschillende stages gelopen op verschillende niveaus. Dus ik heb echt MBO gedaan, ik heb VMBO gedaan, basiskader, MAVO, ik heb de HAVO en VWO ook gehad. Dus ik wist zeg maar wel ongeveer hoe alle doelgroepen werkten en wat ik wel wou en wat ik absoluut niet wou. Dus als je dan op een sollicitatie terechtkomt en ze zeggen van joh, alleen dit en dit hebben wij aan te kaarten, dan weet je eigenlijk al van jezelf dus van oké, dit wil ik wel doen of dit wil ik niet doen. Kijk, stel dat ze zeiden bijvoorbeeld mbo, ik vind zeg maar mbo lesgeven niet echt leuk, dus dan zou ik daarbij gelijk al afhaken. Dus zeg maar, je gaat ook wat gerichter solliciteren, of als je tijdens je sollicitatie pas erachter komt, dan kan je ook gerichtere keuzes gaan maken. Nou, voor de rest, ja, kijk, stel het is VMBO, wat ze zeggen, dan heb je natuurlijk verschillende gradaties in jouw VMBO. Dus dan is het even proberen, denk ik, zodat je dan gewoon in ieder geval, weer het proberen, hè? Zodat je een beetje kan kijken van, vind ik dit leuk, ja of nee, dan kan je dat weer doorgeven van, joh, volgend jaar wil ik dan misschien wat anders proberen. Dus het is gewoon een beetje gissen en kijken wat je leuk vindt.
Ja, dus het is echt experimenteren ook. Want kun jij dan ook een mentor zijn voor een klas?
Oh, dat ben ik inderdaad ook. Ik was even vergeten dat te zeggen. Ik ben inmiddels ook 3 jaar mentrix inderdaad. Ik heb eigenlijk sinds het eerste jaar ben ik gelijk mentrix geworden. Omdat ze dat dus ook echt nodig hadden. En het is ook zo dat als jij een bepaald aantal uren werkt in het onderwijs, dan ben je eigenlijk ook verplicht om een soort van mentor te worden. Dus dat hoort eigenlijk een beetje bij je baan. Ja, maar dat ben ik dus inderdaad al inmiddels 3 jaartjes.
Oké, en hoe is dat dan? Want ik kan me voorstellen dat als je bepaalde leerlingen in de klas hebt die af en toe wat minder hun best doen of met problemen zitten. Kijk, jij komt uit de zorg, hè? Dus jij hebt daar waarschijnlijk sowieso, je hebt dat door. Hoe ga je daarmee om? Want je zei net van, ik probeer te lachen met de leerlingen. Ik probeer het niet altijd heel serieus te doen. Van, hoe ga je daarmee om?
Nou, het is inderdaad best lastig. Kijk, ik geef les in Rotterdam-Zuid. Dus dat zijn eigenlijk best wel veel leerlingen die daar dan zitten. Met verschillende thuissituaties. Verschillende. Want Rotterdam-Zuid is best wel een armoedige wijk, zeg maar. Of hoe noem je dat? In Rotterdam. Dus daar zijn best wel veel problemen inderdaad altijd al. Dus daar heb ik heel erg veel mee te maken. Maar dat is juist het mooie aan mijn beroep, zeg maar. Waar je ook dan je voldoening uit krijgt. Kijk, als mentrix krijg jij zeg maar echt een hele belangrijke rol om dat zeg maar een beetje in de gaten te houden en daarin sturing te geven. Dus ik zeg maar, wat ik dan altijd doe inderdaad. Kijk, ik maak inderdaad wel grappen en dat soort dingen om het luchtig te houden. Maar dat is voornamelijk tijdens mijn lessen. Maar het is ook wel zo dat als jij merkt dat een leerling bijvoorbeeld te vaak absent is of te vaak te laat is of dat soort dingen geven zeg maar best wel een indicatie voor jou als mentor dat er iets mis is. En dat hoeft niet per se dan gelijk afgestraft te worden, maar wat dan heel belangrijk is, is dat jij in gesprek gaat met jouw leerlingen om eigenlijk te achterhalen van joh, waar komt dat vandaan? En in eerste instantie doe ik dat voornamelijk echt met de leerlingen. En dat gaat niet binnen 1 gesprek. Ze gaan zich niet gelijk blootstellen. Dat doen ze vaak niet. Dus het duurt zeg maar wel even voordat ze daar overheen komen. Over die drempel zeg maar. Om te vertellen wat er nou eigenlijk aan de hand is. Dus er moet echt een soort van vertrouwensband gecreëerd worden. En dat doe je dus ook voornamelijk door te lachen in je les en dat soort dingen. Dus als dat eenmaal zover is, dan krijg je eigenlijk hele mooie gesprekken waaruit heel veel dingen naar boven water komen. En dan kun je ook weer in gesprek met ouders, et cetera, om dat eigenlijk allemaal aan te gaan pakken en ervoor te zorgen dat zo'n leerling weer wat gelukkiger kan zijn. Dus het is echt niet alleen leerprestaties waar je mee te maken hebt en waar je op let, maar het is ook echt gewoon, het zijn kinderen, dus ook echt gewoon op gevoel en op de mens.
Dat is wel echt speciaal dat je dat zegt. Want inderdaad, het zijn, ja, ik weet nog dat toen ik dan op de middelbare school zat en zo, dat je inderdaad altijd van die leerlingen had waarmee het gewoon niet goed ging. En die waren dan echt niet hun best aan het doen op school en zo, en dat je je afvroeg van waarom doen ze dat, waarom doen ze dat? Alleen die hadden altijd de beste band met de docent, omdat ze gewoon goed communiceerden daarmee. En dat vond ik altijd heel mooi om te zien. Want die docenten die gaan dan in gesprek met die leerlingen en die begrijpen het dan of zo. Dus dat vond ik altijd heel mooi om te zien. Alleen wat ik me afvraag, hè, want je komt dus uit, tenminste je geeft dan les op het Avicenna College in Rotterdam. En ja, dat is super multicultureel natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat tijdens de Ramadan dat dan ook echt zo aan toe gaat. Gewoon gezelligheid en dat iedereen aan het vasten is, of tenminste de meeste mensen. Hoe ziet de Ramadan er daar uit op school?
Ja, nou, normaliter, aangezien nu, hè, quarantaine. normaliter is het inderdaad. Ja, het is toch een andere sfeer dan dat je, zeg maar, hebt op andere scholen of wat dan ook. Want ja, iedereen is, zeg maar, tenminste niet iedereen, maar de meesten zijn van islamitische achtergrond. Dus ja, iedereen vast, inderdaad. En we bidden natuurlijk ook op school. We hebben ook een adhan, zeg maar, die afgaat met de gebedtijd, zeg maar, die in de pauze valt. Dus dat je ziet echt wel leerlingen, zeg maar, die dan extra gaan bidden daarin, in die tijd. En daar echt gebruik van maken, vooral in de Ramadan. We hebben ook een vrijdag gebed die we doen. En dan krijg je, zeg maar, ook weer een soort van preek van de, ja, schoolimam, zeg maar. Dus daar komen ook dan wat meer leerlingen op af. We houden lezingen dan ook in de grote pauzes, omdat je toch niet echt kan eten. Dan, ja, kan je tijd beter gaan vullen met wat nuttigs. Is niet verplicht, maar iedereen mag dus wel weten hoe ze daar naartoe gaan. En wat opvalt is dat best wel veel leerlingen daar ook echt gebruik van maken. Dus ze gaan dus ook naar die lezingen. En ja, het is gewoon inderdaad wel gezellig. We houden een iftar samen. Dat doen we één keer met leerlingen en één keer met personeel. Of twee keer met personeel, geloof ik. Dus dat doen we ook. Ja, dus we maken er wel wat van. En daarna heb je natuurlijk als afsluiting suikerfeest. En dat vieren we dan ook echt met z'n allen. Dat doet de mentor eigenlijk met de eigen klas op een bepaalde manier. En dan doen we dat ook nog in schoolbreed. Dus het is zeker wel echt ja, gezellig.
Oh, dat is wel echt prachtig, want dat wist ik niet. Maar het is wel echt heel speciaal dat jullie dat gewoon op school doen. Dat is wel echt mooi. Want inderdaad, mensen kunnen er dan sowieso voor kiezen of ze het wel of niet willen doen. Alleen de mogelijkheid is er wel. Dus dat is wel echt prachtig. Ja, en nu met quarantaine, want je geeft dan, tenminste de meeste docenten geven het huisles. En hoe gaat dat bij jou? Hoe doe jij dat?
Ja, nou, dat gaat in principe ook wel prima. We geven het nu ook inderdaad online, dus voornamelijk les. We hebben dat voornamelijk gedaan door middel van opdrachten. Dus we stuurden gewoon opdrachten en dan keken we dat, zeg maar, per leerling na. En dan gaven we echt feedback, echt per leerling ook. Dus dat is wat we eigenlijk de afgelopen weken een beetje hebben lopen doen. Want voor onze school is het natuurlijk ook even kijken van, joh, wat werkt het beste? En dan is het niet zo dat we het, zeg maar, alleen overlaten aan de leerlingen, maar ook echt controleren of ze de opdrachten maken, et cetera. Is het niet goed genoeg, dan moeten we het nog een keer op, zeg maar, inleveren. Dus daar kijken we ook echt naar. En ja, eigenlijk is dat wat we dus hebben lopen doen. En vanaf aankomende week gaan we eigenlijk beginnen met online lesgeven. En dat doen we echt. Ja, met video en met audio en dat soort dingen. Dus dat gaan we eigenlijk vanaf komende week doen.
Jij bent waarschijnlijk gewend om voor de klas te staan en echt met je studenten te zijn. Ja, hoe voelt dit, zeg maar? Want kijk, tuurlijk, het is misschien makkelijker om dingen gewoon te sturen, dat mensen het terugsturen, dat je dan feedback geeft en dat je het weer opstuurt. Alleen, ja, het gevoel van echt voor de klas staan. Hoe voel je daarbij?
Ja, nou, dat is eigenlijk wel wennen. Want het is, zeg maar. Ja, voor mij is het meer van. Ik werk eigenlijk nooit thuis. Ik hou niet van thuiswerken. En ik ben heel erg afgeleid als ik thuis ben. Dus vroeger, toen ik ook ging studeren, deed ik het eigenlijk nooit thuis. Dus ja, nu dat het, zeg maar, vanuit huis moest, dan had ik wel echt heel veel motivatie daarvoor nodig. Om het te kunnen, ja, doen allemaal. Dus het voelt wel een beetje raar, want je bent echt in een huissetting en dan moet je eigenlijk ook heel professioneel zijn en leerlingen allemaal helpen en nakijken. Ik heb ook met mijn mentorklasse ervoor gekozen om wat vaker, zeg maar, gewoon online te komen met een andere app. Dat heet Houseparty. Dus dat was ook wel echt grappig om te doen, want zij wouden toch wel wat meer contact, zeg maar, dan andere leerlingen. Dus het was ook weer heel erg veel proberen en gewoon eraan wennen dat de setting heel anders is. Omdat je dus thuis zit, dus ook met ouders bijvoorbeeld die ook niet werken. Ik heb een neefje waar ik op pas van een paar maanden, 8 maanden oud. Dus het is wel grappig om dat, zeg maar, allemaal ja, te combineren. Maar in principe ben ik er inmiddels wel aan gewend. Alleen je mist het toch wel om, zeg maar, dat ja, normaal fysiek, hè, voor de klas staan en iedereen gewoon zien en iedereen gewoon persoonlijk te spreken. Het is wel, zeg maar, toch minder dan wat je, zeg maar, normaal op school zou doen.
Nee, precies. Nee, het is inderdaad heel gek deze tijden. Gewoon dat je de mensen die je het meest ziet eigenlijk, die je gewoon dagelijks ziet normaal gesproken, dat je die nu ineens niet meer ziet. En de mensen, zeg maar, waarmee je thuis woont, die je eigenlijk maar aan het einde van de dag ziet of 's ochtends, dat je die nu de hele dag door ziet. Ja, dat is wel gek. Het is inderdaad heel moeilijk om het zo om te zetten. Alleen, ja, men went heel snel aan dingen, dus... Uiteindelijk komt het echt goed, inshallah.
Ja, zeker. En ik heb ook echt gemerkt dat het, zeg maar, ook positieve effecten met zich mee heeft gebracht. Want heel veel leerlingen mailen me echt eigenlijk dagelijks van... joh, ik mis u, ik wil weer les. En eigenlijk is school toch wel echt leuk. En ik had nooit gedacht dat dit zelfs echt van de stoerste jongens... die gewoon uiteindelijk zeggen van... joh, ik mis het eigenlijk echt heel erg. Dus dat heeft ook wel positieve effect gehad, zeg maar.
Klopt. Alleen school is sowieso meer dan alleen leren, want... uiteindelijk, je hebt daar een heel netwerk.
Dus precies.
Dus de mensen die je daar ziet, dat zijn echt de mensen die je kent.
Ja, het is echt sociaal ook, zeg maar. Ja, zeker.
Nee, dan gaan we het wel een beetje afronden. Want wil je nog wat kwijt? Wil je nog wat zeggen tegen de mensen?
Nou ja, in principe wil ik gewoon aangeven. Dus dat, zeg maar, voor als jonge kijkers. Maak je niet druk, het komt altijd goed. Goed nadenken over wat je wil. Ben je er nog niet uitgekomen, maakt het niet uit. Je hebt altijd kansen, zeg maar, om toch weer een andere kant op te slaan in je leven. Dus kijk naar mij bijvoorbeeld. Hè. Ik heb ook niet gelijk mijn eerste keuze volgehouden en gedaan. Dus het kan nog alle kanten op, altijd, ongeacht hoe oud je bent of waar je ook voor hebt gekozen. En voor de rest wil ik ook zeggen, kijk, quarantaine is misschien heel vervelend. COVID is inderdaad heel vervelend, maar het heeft ook heel veel positieve dingen. Dus bekijk ook de positieve aspecten daarvan. Want ja, we zijn toch wat, denk ik, meer verbonden nu dat we juist zo ver van elkaar zijn. Soms moet je dingen echt, zeg maar, ja, verliezen om een waarde in te kunnen zien, denk ik.
Nou, dat is echt prachtig wat je zegt, inderdaad. En het is altijd belangrijk, tenminste, ik vind het heel belangrijk om te blijven dromen, blijven experimenteren. En dat is ook echt wat jij zegt, dus dat vind ik wel heel mooi. En ja, uiteindelijk, weet je, alles gebeurt met een reden. Dus dit is echt een moment om gewoon naar jezelf te kijken van wat wil ik doen, wat wil ik bereiken, inshallah. En vooral in contact te blijven met iedereen. Want iedereen maakt nu hetzelfde mee, dus we weten hoe we elkaar moeten helpen nu, denk ik.
Precies, dat is zeker zo, ja.
Ja, nou heel erg bedankt, Miriam. Heel erg bedankt.
Geen
voor
dank,
jouw verhaal.
Jij ook bedankt.
Geen dank hoor. Nou, misschien spreken we elkaar nog eens, inshallah.
Yes, inshallah.
Ja, Allah, salama.
Is goed, doeg.
Assalamu alaikum. Mijn naam is Najim. Ik ben 22 jaar oud. Ik geef les op de basisschool. Ik ben gymdocent. En ja, van de ene op de andere dag... kwam corona ons even bezoeken. En ik dacht van, oké, moeten we er nou bang voor zijn? Of, hè? Wat is het precies? En op het begin dacht ik er heel nuchter over. Ik dacht, weet je, er zijn ergere dingen. En ik ben iemand, vooral als persoon, die niet houdt van die negatieve sfeer. Die er toen wel was. Als in mensen waren bang. Mensen geven geen hand meer. Mensen, mooi. Te veel verandering. Niet dat ik dat per se. Niet dat ik daar per se niet tegen kan. Maar het is meer van. Het is gewoon die vibe. Die het met zich meebrengt. Die doet mij niet goed. Als in. Weet je, ik, tenminste, ik als moslim ben gewend om mezelf vaak genoeg te wassen. Om het even zo maar te zeggen. Dat is niet iets nieuws voor mij. En dan komt de overheid met, ja, handen wassen dit, handen wassen dat. Kan ik begrijpen. Kan ik begrijpen als iemand... één keer in de week doucht, twee keer in de week zijn handen wast, dat diegene vies is. Dat kan ik begrijpen. Nu is dat zo op school, natuurlijk kindjes die kunnen toch nog wel met hun vingertjes in hun mond gaan, met hun vingertje wormpjes uit de aarde plukken, met hun vingertjes in hun neus gaan. Ja, dat zijn kids. Zo zijn ze. In hoeverre kan je dat veranderen? Ja, moet je het wel veranderen? Ik denk het niet. Ik denk dat dat juist het fijne is aan kind zijn. Maar hoe het hele corona gebeuren op mij heeft gewerkt, is ja, het heeft niet echt heel veel effect gehad. Ik werk vanuit thuis. Nu is het natuurlijk mijn vakantie, dus hoef ik niet te werken. Dan ben ik ook vrij. Maar voor de rest, op een normale coronaschooldag, om het even zo maar te zeggen, moet ik dus ervoor zorgen dat de kids, dat ik ze toch nog aanspoor om te bewegen. Hoe doe ik dat? Ik stel dus een paar spelletjes samen die met weinig materiaal en eventueel weinig ruimte gedaan kan worden. Denk aan wc-papier stapelen. Is bijvoorbeeld heel goed voor de hand-oogcoördinatie. Bijvoorbeeld voor de onderbouw, middenbouw. Die leren dan, hè, oké, ik kan deze daarop stapelen, deze daarop stapelen. Hoe lang duurt het voordat ze vallen en waarom vallen ze? De volgende keer moet ik het misschien rechter op elkaar zetten. Mooi, zo kun je oneindig aan spelletjes bedenken die ze dan thuis kunnen doen. Dat is dus hoe ik mijn lessen heb gegeven. En ik heb heel veel positieve reacties gehad, ook van de leerlingen en de ouders. Dus daar ben ik sowieso heel erg blij mee dat het toch wel goed wordt ontvangen. Dat je werk niet voor niets is geweest. Ondanks dat je ze natuurlijk niet ziet. Voor de rest, mijn collega's die staan dus voor de groep. Ik heb geen vaste klas, dus ik geef les aan heel de school. Dus ik heb niet een vaste groep die ik dus elke dag les geef. Die ik dus taal rekenen geef. Voor die leraren, die zien hun leerlingen wel. Die videobellen dus met hun en die zorgen dan dat ze zo contact met hun onderhouden en dat ze zo aan hun taken dat ze hun taken geven dus aan hun leerlingen, waardoor hun leerlingen dus toch hun huiswerk kunnen afmaken en zo min mogelijk achterstand ja, hebben. Ja, voor de rest, ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Ik zou zeggen, ik maak er gewoon altijd het beste van. Ik hoop dat het gewoon snel voorbij is, dat we Eid samen kunnen vieren. Normaal op de school eten we ook samen iftar. Dat was gebruikelijk de afgelopen jaren. Toen was ik zelf niet actief op de school. Maar ja, helaas zal ik het waarschijnlijk niet meemaken. Ik reken er niet op. Voor Eid geldt het hetzelfde. Ik hoop het natuurlijk wel. Maar in ieder geval, het is nu gewoon nog een belangrijke zaak dat we met z'n allen op elkaar letten. Op onze gezondheid, maar ook op de gezondheid van onze geliefdes. Voor de rest, ja. We moeten door. We moeten door, zoals ik dat altijd zeg. Ja, en dat was mijn verhaal. Assalamu alaikum.
Nesim, heel erg bedankt voor jouw verhaal. En wat ik heel erg mooi vind, is dat je zegt van kinderen zijn zo, dat is het mooie aan kind zijn. En ik denk dat wij dat ook zo moeten zien. Van het leven gaat gewoon door natuurlijk. Alleen we moeten de dingen blijven doen die we leuk vinden. En soms een beetje dingen met een korreltje zout nemen. Dus heel erg bedankt voor jouw verhaal. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala je belonen. Dan gaan we wel meteen door, want dit is alweer het einde van deze aflevering. Dus jongens, heel erg bedankt voor het luisteren. En ja, geniet nog even van de recitatie. Yalla, bislema.
Bismillahirrahmanirrahim. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا.